Markus, hoofdstuk 13, vers 9 tot 13. Ik lees het hele stuk, moment van gebed, en dan gaan we daar rustig in duiken. Markus, hoofdstuk 13, vers 9 tot 13. Doch gij, ziet toe op uzelf. Dit zegt de Heer Jezus aan zijn discipelen die voor hem zitten, kijkend naar Jeruzalem. Zij zullen u overleveren aan gerechtshoven. En in synagogen zult gij gegezeld worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil, tot een getuigenis voor hen. En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden. En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, wees dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet. Maar zeg wat u in die uren gegeven wordt. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode. En een vader zijn kind. En kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. En gij zult door allen gehaat worden, om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Zullen we zo'n moment bidden. Vader, wat is het heerlijk om deze woorden te lezen. En dit zijn, zoals Frans ook in de voordienst had, de woorden van u. De woorden van uw zoon. Want uw woord, Vader, en het woord van uw zoon en het woord van de Heilige Geest zijn gelijk. De Heer Jezus kwam om alleen de wil van de Vader te doen, alleen te zeggen datgene wat de Vader hem ingaf, in volledige harmonie met wat de zoon en de Vader de Heilige Geest van de eeuwigheid besloten hadden. Heer, mag uw woord vandaag ook vrucht dragen. Mag het zijn werk doen in ons leven, als eerst in mijn leven. Heer, ik weet dat wij langzaam gaan doorheen de hoofdstukken. Maar dit is zo rijk, als we de woorden van de Heer lezen. Vol van waarheid. Heer, mogen we dan ook genieten. Niet van een snelle hap, maar van een goede maaltijd, Heer. Een goede geestelijke maaltijd. Voorbereid voor een ieder. Behoed mij om te veel te zeggen, Heer. Behoed mij ook om terug te houden waar u duidelijk uw woord over spreekt. Mag ik op de achtergrond raken? En mag u, Heer Jezus, gestalte krijgen in mij? Maar vooral door mij, dat ik enkel uw woord verkondig, Heer, en niets anders. Mag ik uw werk doen, niet zomaar vandaag, Heer, maar tot in eeuwigheid. En dit alles vragen wij in uw naam, Heer Jezus. De naam boven alle namen, de naam waarvoor wij vervolgd zullen worden. Zoals hier de discipelen ook te horen krijgen. Jezus' wonderbare naam, Heer. Die naam. Amen. Wel, ik heb al kort verteld waar we wat traag gaan. Maar ik hoop dat u in deze serie ook langzaam maar zeker gaat zien dat hetgeen dat gaat komen is het Koninkrijk van God. Maar alles wat de Heer Jezus hier vertelt verwijst naar wat? Naar zijn wederkomst. De eind van de tijden. Jezus Christus die terugkomt om zijn koninkrijk op aarde neer te zetten. De Bijbel is niet verlossingsgericht. Ja, voor een gedeelte. Als ik de Bijbel goed begrijp, is het koninkrijk gericht. Alles richt zich op het moment dat de Heer Jezus terugkomt in glorie. Koninkrijk op aarde te zetten. Dat is waar het Oude Testament van vol staat. Dat is waar de gelovige Jood aan de voeten van de Heer Jezus ook naar uitzag. Was dat niet wat de discipelen ook meenden toen ze opgingen naar Jeruzalem? Lucas hoofdstuk 19 vers 11, dat zij opgingen. Dat de Heer Jezus een parabel gaat vertellen over een man die eerst naar een ver land gaat om de koninklijke positie in ontvangst te nemen. Om vervolgens terug te komen. En waarom vertelde hij dat? Omdat de discipelen verwachten dat het koninkrijk nabij was. Ze gingen op naar Jeruzalem. Voor hun was het moment van, nu gaat het komen, dit is het summum, hier hebben wij op gewacht. En terecht. verwachting van de discipelen was hoog. Als ik het goed begrijp, hebben ze de 69 weken van de Heer goed berekend. En ze verwachten ook het 70ste week, de 70ste week waarin de Messias zijn voet op aarde zal zetten. Maar dat komt pas na die tijd. Ik heb u laten zien in een kort overzicht en misschien dat het niet helemaal nog uit de verf gekomen is, omdat er nog evenementen staan te wachten, maar in globaal vertel ik dat regelmatig, dat de kerk gestart is op het moment dat de 7 jaren gaan beginnen, de 70ste jaarweek wordt de gemeente opgenomen. Dan is er die 70ste week van 7 jaar, waarin Israël eerst een vredecontract krijgt. Oh, er zal een glorieuze vrede zijn in het Midden-Oosten, een die we nog nooit eerder gezien hebben. Door een man die later zichzelf openbaart als de antichrist. We hebben duidelijk gezien dat hij op halverwege de tijd het contract verbreekt. En dan zal de hel op aarde losbarsten. Dan zal er een vervolging komen zoals er nooit van tevoren geweest is. En dat zien wij bij vers 14. Dan komen we inderdaad duidelijk op het punt waar het contract verbroken is. Maar daarover later meer. Ik heb u laten zien dat de aarde alleen maar slechter wordt. De discipelen hadden verwachting van het wordt beter. De Romeinen de deur uit. De Messias hier. Is er alweer in het centrum. Ik heb u laten zien dat de aarde alleen maar slechter gaat worden en slechter. Ik heb u laten zien dat wij niet geloven in een gouden eeuw voor de gemeente. En dan kan ik u al verkondigen dat wij dus een bepaald facet van de theologie absoluut niet onderschrijven, die toch redelijk dominant is vandaag aan de dag, het koninkrijk nu. Theologie. Oh, het wordt alleen maar beter, wij moeten deze wereld gaan veroveren. Succes. De woorden van de Heer hebben mij inderdaad diepgaand overtuigd dat de wereld slecht wordt. De kerk gaat deze wereld niet voorbereiden op de komst van de Heer. Wij vertrekken. Zo slecht zijn wij. Dat we het niet kunnen. Afgelopen week hebben we gezien dat het slechter wordt. Christussen zullen komen. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Aardbevingen, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Een indringende preek, denk ik. Zelfs veel langer was dan ik zelf ooit gedacht had. Hongersnoden. Het zal alleen maar frequenter worden. Maar de discipelen verwachten het nu. En de Heer vertelt hun dat het niet zo is. Maar de discipelen staan op de belofte van het Oude Testament. Hebben we niet gezien dat Israël hersteld zal worden, dat ze hun koning David zullen aannemen? Dat Israël weer de glorie van alle volken zal worden, niet meer vervolgd zal worden zoals door de eeuwen heen geweest is. Dat hebben we in onze tweede preek gezien. De discipelen hebben correct gezien in het Oude Testament dat Israël bevrijd zal worden van al hun vijanden. Dat hun vijanden verdeeld zullen worden bij de komst van de Messias. En deze zou op de troon van David als koning regeren. Dat vanuit Jeruzalem, wat ik vorige week ook vertelde, als ik dat zag, dat die grote aardbeving, dat de stad Jeruzalem in drieën om dat gereed te maken voor de vloeiing van de bron die uit Jeruzalem opwelt, om de woestijn weer een bloeiende oase te maken. We hebben een paar keer al in Jesaja gelezen, Jesaja hoofdstuk 11 en Jesaja hoofdstuk 65, waar we zagen dat de natuur compleet verandert, dat de leeuw weer graan zal eten, de wilde dieren, die zullen weer samen kunnen leven met de mens. Feitelijk wat dat is. Staat niet terug van een bepaald paradijselijke omstandigheid? Dat is wat er gaat komen. Paradise lost and paradise regained. Oftewel, het paradijs verloren, het paradijs opnieuw terug verkregen. Maar in die tijd dat Israël in vrede zou leven en dat de vrede alom zou heersen en de rechtvaardigheid. Dit was voor de Joden duidelijk en helder. Voor een Jood die zijn Oude Testament letterlijk nam. En die waren er genoeg in die tijd. Die hadden een enorme verwachting van het koninkrijk Gods. Alles was gericht op de Messias en de gouden eeuw die hij zou brengen. Dat is een wat andere boodschap dan wat de Heer hier aan zijn discipelen meegeeft, is het niet? Want één ding hadden zij niet voorzien. En dat is die tijd die ertussen zit. Tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst. Wat de Heer vertelde zijn discipelen, is in mijn optiek een boodschap die hun stil maakt. Heer, Heer, wanneer zal het gebeuren? Wanneer zal het eind van de tijd komen? En de Heer gaat vertellen over, er komen nog vele valse Christussen, die velen zullen verleiden. Hongersnoden, oorlogen, aardbevingen. Wel, alles behalve een tijd van rust en vrede. Dat is wat de Heer eigenlijk aan zijn discipelen meegeeft. Alles behalve paradijselijke omstandigheden die zij verwachten. Maar de Heer gaat het nog erger maken. En dit is volgens mij het punt waar de discipelen compleet perplex staan. Heer, in uw koninkrijk, mag ik aan uw linker en uw rechterhand zitten? Was dat niet de vraag van Johannes? Zonen van de donder, Boanerges. Wat de Heer hier voorspelde zijn discipelen is de vervolging van zijn volgelingen. Nu komt het wel heel dicht bij het leven van de discipelen zelf. Oorlogen, oké. Je hebt gehoord van geruchten, je bent erbij betrokken, het is nog iets onpersoonlijks. Maar nu wordt de Heer heel persoonlijk. En als je een grote verwachting hebt van het koninkrijk en je hoort dit, dan moet je flink achter je oren krabben je theologie aanpassen. Want wat zegt de Heer hier, vers 9 van Marcus 13? Doch gij ziet toe op uzelf. Ze zullen u overleveren aan gerechtshoven. En in synagogen zult gij gegezeld worden. Voor stadshouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil tot een getuigenis voor hen. Wel, in dit vers zit meer dan je ooit kan bedenken. Hier zit de hele kerkgeschiedenis in. En dat wil ik dus ook vanochtend voor een gedeelte doen. En waarschijnlijk volgende keer ook nog in dit vers. Want ik splits hem in tweeën. Maar waar begint het mee? Doch gij ziet toe op uzelf. Is dat niet de toon geweest in deze hele preek eigenlijk al van de Heer die hij hier geeft in zijn onderwijs? Vers 5. Jezus begon tegen hen te zeggen, zie toe. Zien we dat? En nu vers 9. Doch gij ziet toe op uzelf. Zo kan ik nog een paar keer doorgaan. Maar de laatste. De afsluiter van dit hoofdstuk zegt het nog een keer. Vers 35 en 37. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes zal komen. Laat in de avond, of in de middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg. Opdat hij niet als hij plotseling komen u slapende vinden. Vers 37. Wat ik u zeg, zeg ik allen. Waakt. Ziet toe op uzelf. En dit is wat volgens mij de Heer ook inderdaad aanhaalde om een droombeeld van zijn discipelen enigszins aan te passen. Zijn discipelen die inderdaad in een moeite hadden om de realiteit onder ogen te zien. Ze hadden moeite om te begrijpen dat de Heer, de Messias, overgeleverd zou worden aan de priesters, aan de oversten. Was dat niet wat de Heer 3 keer al verkondigd had? En de eerste keer had Petrus ook gezegd, of was het de 2e keer, ik weet niet eens. Oh, maar u, dat zal u niet overkomen dat de Heer Jezus zegt, Satan, Petrus, ge hebt niet met mij voor wat de Vader voor heeft. Gij bedenkt de dingen van Satan. 10:33, Marcus, het stond er, en zij zullen hem overleveren aan de heidenen. Dit vertelt hij van zichzelf. Ze zullen hem bespotten, hem bespuwen, geeselen, doden. Na 3 dagen zal hij opstaan. De Heer had 3 keer verkondigd. Van de aankondiging gedaan van zijn lijden en sterven. Voor de discipelen niet te bevatten. En nu maakt de Heer het wel heel toepasselijk. Hè? Want hij zegt hier, wees waakzaam. Wees alert. Wees waakzaam. De discipelen hadden een rooskleurig beeld van de toekomst. Hun verwachtingen zijn hoog gespannen, maar irrationeel. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is iemand die trouwt. En alleen maar denkt dat het roze geur en maneschijn zal worden. Wie had die gedachte toen die trouwde? Oh, ik had een beetje die gedachte, die stille hoop. Het is ook zo geworden. Twijfelen jullie aan mij? Ja, twijfel maar, ja. Als jullie mij kennen, dan kan dat dan niet goed gaan. Dit was ook wat de discipelen hadden. Ze hadden een enorme hoge verwachting van wat er zou komen. Maar het was in een grote mate irrationeel. Voor een deel was het zelfs naïef en kortzichtig. Als je het Oude Testament goed leest en wat de Heer... Begrijp goed. 3 jaar trekken ze met hem op. 3 jaar heeft hij ze onderwezen. En ze hebben nog steeds een verwachting die irrationeel is. Ze verwachten een gouden tijd. Ze verwachten alles, maar niet dat de Heer zal lijden en sterven. Wat de Heer hier geeft is eigenlijk een hele ernstige boodschap aan het eind. En begrijp, we zitten in de laatste week van de Heer Jezus zijn leven. Dit is een boodschap van waakzaamheid voor de vervolging die gaat komen. Wees voorbereid op de vervolging in de wereld die zeker gaat komen. Want wat staat er zo mooi? Dan pak ik even de tekst. Zij zullen u overleveren. Ik kan elke keer stilstaan bij het woordje zullen. Hebben we een paar keer gedaan, hè? Want elke keer, wat kan ik daar vertellen? Dit is vastgezet. De toekomst staat vast. Dit gaat er gebeuren. De discipelen verwachten een gouden eeuw, een tijd van voorspoed, succes en geluk. Een tijd van welvaart en welzijn voor de Israëlieten. En de Heer gaat hun vertellen over de vervolging. En dit is niet de eerste keer, want in Matteüs hoofdstuk 10, en ik lees die versen even, en dan zal ik er, als u luistert, dan kunt u het inderdaad ook begrijpen. Dit was overeenkomstig in het tijdsbestek Markus 6. Dus dan weet u ook, dit was de eerste keer dat de discipelen uitgezonden werden om te verkondigen. Dat Jezus niet meer zelfstandig overal heen ging, maar dat hij ze uitgezonden had. Matteüs geeft daar een kleine uitbreiding op en die zegt dit. Zie, ik zend u als schapen midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Wacht u voor de mensen. Want zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven. Ze zullen u geeselen in hun synagogen. En gij zult ook gesteld worden voor stadhouders en koningen om mijnentwil tot de getuigenis van hen en voor de volken. Dit is bijna een echo van wat de Heer nu aan het eind, op de woensdagavond, op de berg van de Olijf, op de Olijfberg, nog eens een keer aan zijn discipelen zegt. En dit was meer dan een jaar terug. Zo niet anderhalf jaar terug. Het is dus niet de eerste keer dat ze dat horen. Maar weet u, dat als een afscheid nadert, zijn wij nogal eens geneigd om de positieve dingen naar voren te halen. Hè? Mooie herinneringen. Het is toch zo? Mijn vader is behoorlijk ernstig ziek. Ik zeg niet dat wij hem afzienbare tijd begraven, maar zijn gezondheidstoestand is dermate slecht dat we er gewoon rekening mee kunnen houden. En wat doe je? Je kijkt naar de mooie dingen die je beleefd hebt. Naar de goede dingen. Stukje bemoediging. Zal ik u zeggen wat de Heer hier doet met zijn discipelen? Hij maakt de boodschap alleen maar erger. Ga dus mee naar het Johannesevangelie. Want Johannes hoofdstuk 13, en dat begint bij hoofdstuk 12, tot en met hoofdstuk 16, 17, is die laatste week van de Heer. Ja, het gaat nog verder, maar dan heb je inderdaad, dan is hij voor de raad. 17 zelfs, het hoogpriesterlijk gebed. En dan wordt hij gevangen genomen. Dat hele hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17. Wanneer is dat? In de laatste dagen van zijn leven. Het meeste zelfs tijdens het laatste avondmaal. Moet u nagaan. We denken gauw dat dit is wat de Heer gezegd heeft. Ja, maar hij heeft veel meer gezegd. Hij heeft oneindig veel meer gezegd. En hij heeft zoveel gezegd dat Johannes zelfs zegt, als we alles zouden moeten noteren, zouden we boeken tekort komen. Dus het Markus evangelie is heel beperkt in wat het geeft. Elk evangelie is beperkt. Maar de Heilige Geest had het noodzakelijk geacht dat dat voldoende was. Maar laten we eens luisteren naar Johannes hoofdstuk 13 vers 16. Jezus heeft net de voeten gewassen van zijn discipelen. En dan zegt hij dit. Op donderdagavond bij het laatste avondmaal. En dit is geen bemoedigend gesprek geweest in elk opzicht. Voorwaar, ik zeg u. Een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Oftewel, wat de heer doet, moeten jullie doen. Hij had net de voeten gewassen. Dat moeten jullie doen, maar het betekent ook, wat de Heer overkomt, zal jullie overkomen. Ga maar eens verder naar 14:29. En ik pak deze versen eruit, en dan denk je in de korte context van, ja, maar spreekt dit wel over hetgeen wat jij hier zegt, Erik? Ik zal het u laten zien, dit is één lang verhaal van de Heer waar hij vaak het woord neemt. En dan zegt de Heer dit in 14:29, en nu heb ik het u gezegd, eer het geschiet, opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Oftewel, de Heer haalt hier zoveel dingen aan in zijn verhaal, in zijn tijd met zijn discipelen, dat hij eigenlijk zegt, als het er komt, als die dingen zich voordoen, wees dan niet verrast. 15:18. Hoofdstuk 15, vers 18. En dit hoort allemaal bij dezelfde tijd die de Heer met zijn discipelen bij het laatste avondmaal doorbrengt. 15:18. Kun je het voorstellen? Dit is de avond voor zijn kruisiging. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, indien gij gelijk de wereld was, ja, zou de wereld het hare lief hebben. Toch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb. Daarom haat u de wereld. Dat is 21. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. En dit is waar de Heer wederom zijn megafoon pakt. En eigenlijk zegt, voorwaar, luister, denk hieraan. Als ik er niet meer ben, en dat is binnenkort, denk hieraan wat ik gezegd heb. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Indien zij mijn woord, indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zullen ze ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam. Want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. De Heer Jezus die zegt zo duidelijk, wat mij overkomt, overkomt jullie. Ik ben vervolgd, jullie zullen vervolgd worden. Een heer, een slaaf staat niet boven zijn heer in dezelfde context. Maar dan zie je dat die toepassing ontzettend breed is. Het is nou niet bepaald gezellige talk met een glas wijn, een stuk brood, een goede maaltijd. Dit is een ernstige boodschap. Hoofdstuk 16. De Heer is nog niet gereed. Hoofdstuk 16. En dan begrijp je ook hoe een impact dit gehad heeft op de discipelen. Hoofdstuk 16. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Oftewel, laat me even verder lezen. Men zal u uit de synagogen bannen. Ja, de uren komt dat een ieder die u doodt, zal menen goden een heilige dienst te bewijzen. Dit staat jullie te wachten. Jullie zullen verbannen worden. Jullie zullen ten dode gebracht worden door mensen die denken dat ze God een goede daad en een gunst voor God doen. En dit zeg ik jullie, opdat je niet ter val komt, dat je niet struikelt, ontmoedigd raakt. En dat je niet denkt, wat overkomt mij nu? Vers 3. En dit zullen zij doen. Het woordje zullen krijgt steeds meer een betekenis bij ons, hè? Deze teksten, vind je ook niet? Dit zullen zij doen, omdat zij nog de Vader, nog mij kennen, maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer het uur komt, gij u moogt herinneren, dat ik ze tot u gezegd heb. Doch dit heb ik u niet van het begin aan gezegd, omdat ik bij u was. De Heer legt nu aan het einde nadruk op dit stuk. De vervolging gaat komen. De vervolging gaat komen. Ja, heeft het een keer eerder gezegd toen ze uitgezonden werden. De 12. En nu gaat hij hun binnenkort verlaten. En wat zegt hij? Jullie zullen vervolgd worden. Ik vertel jullie dit nu. Omdat ik de hele tijd bij jullie geweest ben. En eigenlijk heb ik de kogels opgevangen. Ik werd vervolgd. Jullie stonden nog achter mij. Jullie werden beschermd. Maar straks ben ik weg. Dan krijgen jullie de klappen. Wat een ontnuchterende boodschap, hè? Wat een ontnuchterende boodschap. Een slaaf staat niet boven zijn heer. En moet je nagaan, dit wordt door de Heer Jezus aan zijn discipelen verteld 2000 jaar geleden. Wees waakzaam. Wees alert. Hoeveel te meer is dit niet voor toepassing voor ons? 2000 jaar later. Des te meer moeten wij dit ter harte nemen wat de boodschap hierin is. Zij zullen u overleveren. Dit zal gebeuren. En dan zegt de Heer, zie toe op uzelf. De vervolging zal komen. U mag even terug naar Marcus. Nee, u mag naar Handelingen gaan. Ga maar naar Handelingen hoofdstuk 4. Want wat staat er zo mooi in Marcus? En zij zullen u overleveren aan gerechtshoven en in synagogen zullen zij u geeselen. En dat is eigenlijk waar ik vandaag wat bij stil wil staan. De gerechtshoven, misschien had u wel daar even terug naar Marcus kunnen gaan, dan ziet u de woorden. Nou goed, dat mag. Ze zullen u overleveren aan gerechtshoven en in synagogen zult u gegezeld worden. Dit zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dit spreekt over de Joodse vervolging. Want later gaat u naar stadhouders en voor koningen zult u verschijnen. Dat is de vervolging van de heidenen. En vandaar dat ik eigenlijk vandaag wat stil wil staan bij de vervolging van de Joden. Want dat is eigenlijk wat de Heer Jezus voorop zet in zijn verhaal. En dat is ook wat voorop staat in de kerkgeschiedenis. En het gerechtshof, wat hierover gesproken wordt, de gerechtshoven. Een gerechtshof was een, je zou kunnen zeggen, een door de Joodse instelling. Een Joodse instelling waar een raad van 23 mensen gezeteld was. Die spraken dus recht. Die waren daarvoor aangesteld. Alleen om daar al voor te verschijnen was een schande. Niet eens de uitspraak. Als je daar al voor moest komen was het al een schande in Joodse ogen. Er zou een rechter zijn die zou de zaak aanhoren en een oordeel vellen. Er waren meestal 3 rechters bij betrokken. De eerste las een oudtestamentisch gedeelte of een psalm over de overtreding die gedaan was. De tweede, die telde het aantal zweepslagen dat de persoon kreeg. En de derde was verantwoordelijk dat er een slaaf inderdaad was die de slagen ook uitdeelde. Het wonderlijke is namelijk dat in deze raad, het was onderdeel van een synagoge, dat de straf bijna altijd in de synagoge zelf werd uitgevoerd. Als je het woordje geeselen opzoekt in uw correspondentie. En u krijgt alle referenties, moet u eens lezen. Het is bijna elke keer is het gegeeseld of geeselen in de synagoge. Hij werd gegeeseld in de synagoge. En dat staat ook in Marcus. En in de synagogen zult gij gegeeseld worden. Bij de raad, als het oordeel geveld was, de uitspraak was geweest, werd direct het vonnis uitgevoerd voor de ogen van iedereen. Dat was nogal wat. De eerste vervolging die de Heer Jezus hier ook aandraagt is, als zijn discipelen zegt, vervolging zal komen. Jullie zoals je hier zit, zegt hij tegen zijn 12 discipelen, zullen vervolgd worden. Door de Joden. De discipelen hadden de gedachte dat de Messias aangenomen zou worden. Was het niet op maandag dat de Heer Jezus binnengehaald werd in Jeruzalem en de Hosanna's werden gezongen? Euforie tot en met. Wat alleen maar een bevestiging was van de Heer zal geïnstalleerd worden als Messias en de Romeinen zullen verdreven worden en er komt een gouden tijd. Nee, zegt de Heer. Dat zal niet gebeuren. Eerst zal er vervolging komen door de Joden. Handelingen hoofdstuk 4. Weet u, Handelingen hoofdstuk 2 is de gemeente begonnen. Dat klopt, hè? Uitstorting van de Heilige Geest. Hoofdstuk 3 is de eerste preek van Petrus. Op diezelfde dag. Hoofdstuk 4 aansluitend begint de ellende. Hoofdstuk 4, vers 1. Dit is wat ik de rest van deze tijd wil doen. Dan weet u waar ik heen ga, vandaar ook de titel. We gaan gewoon met elkaar eens door het boek Handelingen heen om te zien hoe de vervolging van de eerste kerk was. Wij horen erover, vanochtend sprak Frans erover, de vervolging van de kerk. Ik wil u laten zien uit het boek Handelingen dat het zo is. Waarschijnlijk de volgende keer wil ik ook laten zien wat de vervolging doorheen de kerkgeschiedenis geweest is. Ik weet nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat die kant op loont, de heidenen die de gemeente vervolgd heeft. Om u te laten zien dat het ook voor ons is. Zodat u voorbereid bent. Dat als het uur komt, dat u zich niet afvraagt van, ik dacht dat ik in het winnende team zat. Ik zal u zeggen, vervolging zal komen. Gods garantie voor elk kind wat hem volgt. Maar laten we vandaag gewoon eens door Handelingen heen gaan in alle rust. Als ik wat versen oversla, dan is dat voor de tijd. Maar hoofdstuk 4, Petrus en Johannes. Ze zijn nog maar net begonnen en ze worden opgepakt. Hoofdstuk 4, vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, ze waren nog bezig. Je zou kunnen zeggen, Petrus was zijn preek aan het afronden. En als u denkt dat Petrus kort preekt, sorry, hij sprak ook lang. Denk ik. Maar het is zo kort opgeschreven. Ja. En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën. Zeer verontwaardigd omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en stelden hen in bewaring tot de volgende dag, want het was reeds avond. Jaloezie, afgunst, wat ik al eens gezegd had, de Farizeeën en de priesters, de oversten van de tempel, die merkten met meestal invloed, moeten dat indammen. De eerste preek, nog maar net gegeven. En de Heer zijn woorden worden direct werkelijkheid. Voor Petrus en Johannes. Hoofdstuk 4, vers 15. Hetzelfde hoofdstuk, en dan vers 15. Ik ga niet alles lezen, hè. Begrijp me goed, dat is niet mijn punt, want ik kan het hele boek Handelingen lezen. En na hun geboden te hebben buiten de raadzaal te gaan, overlegden zij met elkander. Ze worden binnengehaald, ze geven een getuigenis. En ze gaan diezelfde raadzaal, het gerechtshof, worden ze buitengezonden. Het spreekt over diezelfde raad, die 23 Joden die een vonnis moeten uitdelen. Die twee stoppen niet, hè. Dat weten we. Johannes en Petrus waren niet te stoppen. Dus wat zien we in hoofdstuk 5, vers 26? Dan moeten we ze alle 12 maar oppakken. Dat is niet, als die twee niet, dan moeten we ze alle 12 oppakken om alle 12 maar eens te intimideren. Er was inmiddels voor Judas een derde een vervanger aangesteld. En wat zien we in vers 17 van hoofdstuk 5. Maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën. Ze werden vervuld met naijver. En zij sloegen de handen aan de apostelen. Er staat verder geen naam bij, er staat geen aantal bij. Maar waar we aan mogen nemen was dit het collectief, want alle apostelen waren tot nu toe nog altijd in Jeruzalem. Ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in het huis van bewaring. Alle 12 in de gevangenis. Dan zal het woord van God ingedampt worden. De kerk is nog maar net begonnen. Petrus is nog maar net vrij, we zitten alweer vast. Wat zat er dan zo mooi? Maar een engel des Heeren opende s'nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten. De gemeente kun je vervolgen. Ik kan het woord niet indammen. Vers 26. Ze moeten ze opnieuw gaan halen. Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede, maar niet met geweld, want ze waren bevreesd dat het volk hen stenigen zou. En toen zij hen gebracht hadden, leidden ze hen naar de raad. Opnieuw, alle 12. Waar vinden we ze? Ze zijn alweer aan het prediken. Haal ze allemaal maar weer binnen. Maar dan met rust. Wil jullie alsjeblieft meekomen? Want het volk hoorde hen graag. Vers 33. En toen ze dit hoorden, en dan krijg je dus die lange preek waarop Petrus verkondigt, kan ik even tussenvoegen in die tussenliggende verse, ja, dat Petrus verkondigt dat Christus de leidsman en de heiland is om Israël bekering, vergeving van zonde te schenken. En dat heeft hij verkondigd. Heerlijk. Precies. Zoals de Heer al voorzegd had. Je zal voor gerechtshoven komen en je zal een getuigenis geven. En Petrus doet het. En hij verkondigt dat er alleen maar verlossing is in de naam van de Heer Jezus. Voor Israël als eerste. Wat staat er in vers 33? En toen ze dit hoorden, wat? Ja, het evangelie van Christus. Ontstaken zij in woede en wilden hen ter dood laten brengen. En ze konden alles, maar dat konden ze niet. Want dat was aan de Romeinen. Ze konden zich nog net beheersen. 5:33. Om hen ter dood te laten brengen. Vers 40. Na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geeselen. En verboden hen te spreken in de naam van Jezus en gaven hun de vrijheid. Moet je nagaan, de apostelen. Worden allemaal gegeeseld. 41. Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd. Dat zij verwaardigd, ja, oftewel waard waren ter wille van de naam, smadelijk behandeld te zijn. Zij jubelden het uit dat ze mochten lijden voor de Heer Jezus. Dat is een heel bijzonder perspectief, is het niet? De kerk is nog maar net goed en wel op gang. In de vervolging van de Joden, want ze waren allemaal voor de raad, ze werden gegeeseld. Dat is allemaal Joodse vervolging. Wat volgt daarna? Hoofdstuk 6. Ah, we hebben diakenen nodig. We hebben mensen nodig die de apostelen vrijzetten. En een van die mannen is Stefanus. In hoofdstuk 12 zien we Stefanus, of in hoofdstuk 6 bedoel ik, sorry, vers 12. En net daarvoor zien we Stefanus verkondigen. En wat zien we dan bij vers 12? En zij brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En op hem aandringende sleepten ze hem mede en leidden hem voor de raad. Dat is Stefanus, wordt voor de raad gesleept. Nou, het vervolg kennen we. Stefanus trekt zijn mond open, verkondigt daar het, de zonde van alle farizeeën, sadduceeën, priesters en oversten. Jullie zijn niks beter dan alle voorgaande geslachten. Die hebben profeten vermoord en jullie doen hetzelfde. Gij hardnekkige van hart. En dan hoofdstuk, het laatste vers van hoofdstuk 8, als ik het of hoofdstuk 7, net voor 8, 7, 59. Dat zien we dan zo. En zij stenigden Stefanus. Laatste vers. Ja. Nee, er zit nog één tussen. En zij stenigden Stefanus. De eerste die benoemd wordt, die gedood wordt. Van de kerk. En we zijn er niet lang op weg, hè. Wat is het gevolg daarvan? Hoofdstuk 8. En er stond in die dagen een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem. Maar waarom de gemeente van Jeruzalem? Dat er alle Joden in op de nek zaten. Daarom was het Jeruzalem, daar was de kerk gestart, dat was waar alle apostelen nog waren, daar was bleef iedereen, daar werd de gemeente gesticht, daar was het bolwerk van de Joden, daar was de vervolging. En die brak los, een zware vervolging. En wat staat er dan zo mooi? En allen werden verstrooid over de streken van Judea, Samaria, met uitzondering van de apostelen. De apostelen bleven nog in de buurt. Maar niet voor lang. Hoofdstuk 12. De eerste apostel wordt onthoofd. En omstreeks die tijd, Handelingen 12 vers 1, komen je Jacobus tegen. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En dan liet Jacobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. Herodes, die op de hand is van de Joden hier. Dat blijkt ook uit vervolg. Ha, de Joden waren hem goedsgunstig. Ha, laat ik nog één oppakken. Dat ging niet door. Je werd weer bevrijd. Jacobus is de eerste die ter dood gebracht wordt. Weten we nog van de rest van de apostelen? Die zijn niet gevrijwaard voor vervolging. Petrus, nou we weten, heeft hij toegekeken hoe zijn eigen vrouw gekruisigd werd. Daar zul je nooit de paus over horen. Niet over de kruisiging, maar vooral ook niet over zijn vrouw. Maar Petrus heeft, als het goed is, zijn eigen vrouw aan het kruis zien gaan. Om vervolgens zelf gekruisigd te worden. Weten we nog hoe? Zijn kop, omdat hij zich niet waardig achtte om op gelijke wijze als de Heer te lijden. Maar erger. Andreas, andere apostel, werd gekruisigd. En aan het kruis. Nou, we weten, stond hij erom bekend dat hij aan het kruis nog steeds met zijn voorbijgangers pleit om zich te bekeren tot de Heer Jezus Christus. Hij herinnerde zich de woorden van de Heer als het ware. Als de uren komt, wees dan niet verontrust wat je zeggen moet, maar ik zal ze geven. Filippus, de andere apostel, werd 8 jaar na de dood van Stefanus gestenigd. Nathanael, de andere apostel, stierf als martelaar, doodgeslagen en gekruisigd. Matthäus, naar we weten, werd op de brandstapel gedood. Thomas, doorstoken met speren. Thaddeus, werd doodgeknuppeld. Marcus zelf, geen apostel. Nou, we weten, dan werd hij dood. Vond hij zijn dood in het feit dat hij door de straten van Alexandrië gesleept werd, net zolang dat hij dood was. Jacobus, de halfbroer van Jezus, weten we nog, die later ook de leider van die gemeente Jeruzalem was, dus niet de apostel, de halfbroer van de Heer Jezus, werd gestenigd door het Sanhedrin. Timotheus, we hoeven de Bijbel maar te lezen, Timotheus heeft gevangenen gezeten. Maar waarom? Door de naam van Jezus. Mogen aannemen dat hij er ook voor gestorven is. Het lijkt dat Johannes, apostel Johannes, als enige aan de ouderdom gestorven is. Maar vervolging heeft hij meegemaakt, want waar vonden we hem ook alweer? In Openbaring op het eiland Patmos. Dat was nou niet bepaald een vakantieoord. Dat is wat je doorheen de hele geschiedenis ziet. Dat is wat er met de Joden, wat de Joden de apostelen hebben aangedaan. Maar moet even terug, want we hebben nog een man als Paulus. Hoofdstuk 9. Van Handelingen. Gewoon om voor onszelf eens te laten zien dat lijden en vervolging van de gemeente van Jezus Christus een heel normaal gebeuren is in het Nieuwe Testament. En Saulus, hoofdstuk 9, weet je wat dacht? Saulus nog dreigend en moordblazend tegen de discipelen des Heren ging naar de hoge priester. Woest was Saulus, later Paulus, hè? Stomend van de hitte en van de woede gaat hij naar de hoge priester, want hij wil naar Damascus. Ze zijn gevlucht en Damascus ligt buiten zijn district waar hij bevoegdheden heeft om de christenen te vervolgen. Die wil lospeuteren van de hoge priester en op een slinkse wijze kon dat. En hij vroeg in brieven naar Damascus voor de synagogen om als hij mannen en vrouwen die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk, of die gevangenschap, naar Jeruzalem zou terug mogen brengen. Hier zien we de grootste vervolger van de kerk in die tijd. Saulus. De grootste. Hij noemt zichzelf ook zo. Ik plak geen titel erop, dat zegt hij zelf. Ik ben de laatste van de apostelen. Ik ben de slechtste, de minste. Waarom? Ik heb de kerk van Christus op gruwelijke wijze vervolgd. Maar kijk eens. Maar beter dat hij bekeerd wordt. De weg naar Damascus. Ontmoet hij de Heer. Hij ziet de Heer. Hij spreekt met de Heer. De Heer spreekt met hem. En hij wordt bekeerd. En kijk eens wat er gebeurt in vers 22. Hij wordt bekeerd en hij gaat preken in Damascus. Het tegenovergestelde dan wat zijn plan was. Dat zien we dat bij 22. Door Saulus trad steeds krachtiger op. En bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat deze de Christus is. En toen er verschillende dagen verlopen waren, dus niet heel veel, beraamden de Joden het plan hem te vermoorden. Vers 24. Maar hun toeleg, oftewel hun plan, kwam ter kennis van Saulus. En ze hielden dag en nacht de wacht bij de poorten om hem te vermoorden. De stad werd vergrendeld. Overal stonden wachters. Saulus gaat hier niet levend weg. Dat was het plot, dat moest staande blijven. Vers 25, door zijn discipelen, de discipelen van de volgelingen van Saulus, die de Heer Jezus hadden aangenomen, namen hem en lieten hem des nachts in een mand over de muur zakken. En dit, met de draad, je zou kunnen zeggen de rode draad, doorheen Saulus' leven. Later Paulus. Vervolging. Dit zette de toon voor Paulus' leven. Geen enkele apostel is zo vervolgd door de Joden als Saulus. Als Paulus kan ik beter zeggen. Ja? Overal waar hij kwam, overal waar hij het evangelie bracht, kwamen de Joden achter hem aan. Lees de brieven van het Nieuwe Testament. Overal vind je ze. De honden van de besnijdenis noemt hij ze in Filippenzen. Ja? Overal kwamen ze achter hem aan. constant vervolging, verdrukking, gevangenisneming, stokslagen. De Joden die zetten de massa tegen hem in. Zij leven in continu een zijden draadje. Als er al een apostel is die vervolgd is, dan is het Paulus. Hoofdstuk 14, vers 19. Van blijf alleen in Handelingen. Zomaar een paar versen. Dit was zijn eerste zendingsreis. En ik pak gewoon van elke zendingsreis één. Maar er kwamen Joden van Antiochië en Iconium. En zij praten de scharen om. En stenigde Paulus, sleepte hem de stad uit en meende dat hij dood was. Je brengt de boodschap van het eeuwig leven. Er is vergeving van zonde in Christus. Hij is de Messias. Het Oude Testament sprak het boekdelen van. We lezen zelfs van Barnabas. Dat Barnabas zo krachtig was in de verkondiging van het woord. Dat niemand tegen hem aan kon. Niemand tegen hem op kon. Stefanus was niet te weerleggen, want hij sprak in de Heilige Geest. Dan is er maar één manier om eraf te komen. Dood. Vervolging. Hoofdstuk 18. Dit is bij zijn tweede zendingsreis. En trouwens, wat deed Paulus toen hij gestenigd werd? Weet u wat nog? Hij stond op en ging terug. Het is nog niet bepaald een zendeling die bang was. Was het wel? Hoofdstuk 18, vers 12. En ik lees zomaar even een paar versen. Ik weet dat we duiken er middenin. Dat is een hele reis aan vooraf. En als je die reizen wil volgen, wie weet, geeft de Heer ons nog handelingen. Maar 28 hoofdstukken, hoe lang zouden we daarover doen? Dat is wel veel geschiedenis, hè? Dat is wel veel geschiedenis. Dus ik kan sneller, hè? Je merkt het nu al. Ik kan snel door handelingen heen. Hè? We zijn bij hoofdstuk 18, vers 12. Maar toen Gallio landvoogd van Achaïe was, keerden zich wie? De Joden, als hoeveel mensen? Als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. Alle Joden, massaal, collectief tegen één man. Dit is, je zou kunnen zeggen, het summum van de vervolging, hoofdstuk 20. Vers 3. De derde zendingsreis zijn we inmiddels. Paulus die trekt daar door de mooiste gebieden waar we tegenwoordig vakantieoorden hebben, waar sommigen zelfs reizen voor annuleren om daar weer heen te kunnen gaan. Griekenland, Turkije, schitterend, mooie natuur, heerlijk warm, zon, zee, strand, kost weinig. Dat is niet waarom Paulus daarheen ging, en dat is zeker niet wat hem overkwam. Hey, vers 3 van hoofdstuk 20. En toen hij daar 3 maanden vertoefde, en daar is Griekenland, hè? Sun City. Ja? Vertoefd had, waarschijnlijk niet aan het strand liggend, maar werkend voor het evangelie. Wat staat er dan? En de Joden een aanslag tegen hem smeden, terwijl hij op het punt stond om over zee naar Syrië te gaan, kwam hij tot het besluit door Macedonië terug te keren. Veilige oorden opzoeken, waar ik geweest ben, waar mij een bepaalde bescherming, goedgunstigheid, kan navolgen. Hij is in Griekenland. 3 maanden. Hij vertoeft daar 3 maanden. En ze willen een aanslag tegen hem smeden. Om hem uit te moorden. Wel, wat blijft er nog over? Jeruzalem, hè? Hoofdstuk 21. Paulus gaat op weg naar Jeruzalem. Op zijn terugreis komt hij die oudste nog tegen. Die nodigt hij nog uit van Efeze. En vertelt hun dat het de laatste keer is dat ze hem levend zullen zien. Ja? Grimmige wolven zullen uit hun midden opstaan. Dan komt hij nog een profeet tegen die zegt van dit gaat er met je gebeuren. En hij bindt zichzelf helemaal vast. En iedereen pleit met hem, ga niet naar Jeruzalem. En Paulus zegt, het leven is mij Christus. En sterven is gewin. Het is beter om te sterven. Hoofdstuk 21, vers 27. Hij is nog maar net in Jeruzalem. 7 dagen waren nagenoeg om. Toen zagen Joden uit Azië hem in de tempel. Oftewel, Azië is een gebied in Turkije. Is eigenlijk gewoon Turkije. Ja? Klein Azië noemden ze dat toen. Dat was Turkije. Daar had hij rondgereisd. Er zijn Joden die zien hem in Jeruzalem. Uit Klein Azië. En die zeggen van, dat is hem! En brachten al het volk in opschudding. Het is Jeruzalem. Dus wie is de opschudding? De Joden. En ze sloegen de handen aan hem. Vers 28. Als schreeuwde, help mannen van Israël, dit is de mens die tegen het volk de wet en deze plaats overal allen leert. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontwijd. Want ze hadden al eerder, want, dan komt de verklaring, want ze hadden al eerder Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien. En ze meenden dat Paulus hem in de tempel had gebracht. Oftewel, de tempel is natuurlijk dat gebied, weten we nog, die verschillende fasen. Ja? De plein van de heidenen, waar de heidenen mochten komen, waar de Heer Jezus gereinigd had. Al het geldwisselkantoor, ja? Van de overpriesters. Ja? Waar alle dieren doorheen trokken, omdat het een shortcut was. Wat is dat ook alweer? Een sluiproute. Ik zocht het woord even, een sluiproute. Maar als je een stapje verder ging, dan kwam je in het gebied waar de vrouwen nog mochten komen. En als je nog verder ging, was het in het gebied van de mannen. Dat was waarschijnlijk waar ze Paulus ook gezien hadden. En waar ze meenden, daar mochten alleen maar Joden komen. En niemand anders. Alleen maar op het plein van de heidenen als het ware. Daar mochten de heidenen komen, de andere volken. Maar niet daar. En zij meenden dat Trofimus daar gebracht was. Want daar hadden ze mee gezien. 30. De hele stad kwam in rep en roer en het volk liep de hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit. En terstond werden de deuren gesloten. Oftewel, ze sleepten hem uit de plaats waar de Joden mochten komen. En vergrendelen dat, zodat er geen heiden meer in kon. En ze slepen hem als het ware naar de plaats van waar de heidenen wel mochten komen. Vers 31. En terwijl ze hem poogden te vermoorden, kwam bericht in bij de overste der bezetting, bij de Romeinen dus, die geheel Jeruzalem in opschudding was. En dan vers 32. Oftewel, hier zien we dat ze dus Paulus eruit slepen en ze beginnen hem gelijk op hem in te slaan dat hij sterft. Dat is hun intentie. Ze poogden hem te vermoorden. Vers 32. En deze, dat was dus die overste, de Romeinse bevelhebber, nam onmiddellijk soldaten en hoofdlieden. En trok op hen af. Vlak bij de tempel was een plaats waar de Romeinen zaten. En er staat ook, even goed kijken, soldaten en hoofdlieden. Hoofdlieden betekent overste over 100. En er staat hier meervoud. Hoofdlieden. Hoeveel soldaten hebben we dan minstens? 200. Dat is een redelijk clubje wat naar buiten gedenderd is. En dan weet je ook hoe groot dat de opstand was. Ja, anders zou je het met 5 of 10 af kunnen, een schermutseling. Maar de hele stad was in rep en roer. En hij gooit hier gelijk behoorlijk wat soldaten in de strijd. Verder in vers 32. En toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan. Toen naderde de overste, liet hem grijpen, ketenen, met ketenen boeien en deed er onderzoek naar wie hij was en wat hij gedaan had. En dan krijg je dat mooi, hè. En uit de scharen riep de een dit en de ander riep hem toe, dat toe. En toen hij door het rumoer de ware toedracht niet kon te weten komen, liet hij hem naar de kazerne brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, geschiedde het dat hij door de soldaten moest gedragen worden wegens het opdringen van de scharen. Want de volksmenigte volgde al schreeuwend: weg met hem! Dit is een vervolging. Kolossaal, gefixeerd op één persoon. Kun je dat voorstellen? Laten we nog even verder lezen om Paulus' verhaal ook af te maken. Hoofdstuk 22, want Paulus, hij wordt daar opgedragen en hij vraagt in die overste, zegt: mag ik wat zeggen? En die overste zegt: van, spreek je in Hebreeuws? Ja. En Paulus begint te spreken in Hebreeuws. Tegen wie? Tegen de Joden. En dan begint zijn lange toespraak. Vers 22 en 23, het slot. En ze hoorden hem aan tot dit woord. Als de naam Jezus valt, als de verlossing van Christus verkondigd wordt, begint de opstand te komen. Maar toen verhieven zij hun stem en riepen: weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij schreeuwden, wierpen zij met hun en toen zij schreeuwden, met hun kleren zwaaiden en stof in de lucht wierpen. Vers 23, hoofdstuk 23, Paulus voor de raad. Ja? Aan het eind van Handelingen zien we dat Paulus het centrum wordt van de verkondiging van het evangelie. Hè? Vandaar dat de andere apostelen wat minder zien. Vers 12. En toen het dag geworden was, maakten de Joden een complot en vervloekten zich met de belofte dat zij niet zouden eten of drinken voordat zij Paulus hadden gedood. Maar de Heer had hem bijgestaan, hè. Hier staan dus mannen die inderdaad zichzelf vervloeken en zeggen van: ik zweer onder eed, als morgen, dan mag je dit en dat met mij doen. Ik weet niet, maar volgens mij zijn ze er zelf aangegaan, want de vervloeking is op hun eigen hoofd gekomen, want Paulus is blijven leven. Vers 11, een versje terug, van vers 3, hoofdstuk 23. In de volgende nacht, toen hij in de gevangenis zat, puur ter bescherming, stond de Heer bij hem en zeide: houd moed. Want zoals gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. Ze kunnen je niet vermoorden, tenzij ik dat bepaal. Wat een heerlijk iets, hè. Weten we het nog waarom de Joden de christenen vervolgden? Johannes hoofdstuk 16. Dit heb ik tot u gesproken, dat gij niet in val komt en zal u uit synagoge bannen. Ja, de uren komt dat een ieder die u dood zal menen, God een heilige dienst te bewijzen. Dat is wat die Joden menen. Maar wat zegt de Heer? Ze kennen mij niet. Want de Heer Jezus zegt, wie mij kent, kent de Vader. Oh, de Joden hadden de wet. De Joden hebben nog de wet. Ze hebben de voorschaduw van Christus. Ze hebben de voorschaduw. Maar de werkelijke Christus hebben ze niet gekend. En wanneer stopte de vervolging van de Joden? Toen de Joden in Jeruzalem vernietigd werd. Toen was er geen vervolging meer van de Joden naar christenen. En helaas, als wij de geschiedenis van de Joden hebben gezien, draaide de rol om. Hè? Ging de kerk de Joden vervolgen. Kun je je voorstellen dat het een sobere boodschap is, die de Heer Jezus meegeeft aan zijn discipelen, maar die een dag later, bij het laatste avondmaal, nog herhaaldelijk op terugkomt? En wij kijken naar deze wereld en zoveel gemeenten die zich afvragen, we worden vervolgd, hoe kan dat? Wel, u zal vervolgd worden. Vervolgd door de Joden. In de beginjaren van de gemeente was dat duidelijk zichtbaar. Weet u wat het was? Het was een van de grootste zegeningen voor de kerk. Het was een van de grootste zegeningen voor de kerk. En dat is vandaag en de dag nog zo. Waar er vervolging is, is de gemeente zuiver? Is de gemeente levend? Is de gemeente bruisend? Zoals u zich niet kunt voorstellen. Wij bidden voor de vervolgde kerk. Zal ik eerlijk zeggen, ik denk dat de gebeden van de vervolgde kerk beter voor ons kan zijn. Wij worden niet vervolgd, ogenschijnlijk. Misschien uw familie. Je kan onterfd worden. Maar wat overheid betreft worden we nog niet vervolgd. Een onbekende schrijver uit de vroege kerkgeschiedenis beschreef de vervolging van de christenen als volgt. En daar sluit ik mee af. Zij woonden in hun eigen land, die christenen, maar waren vreemdeling. Ze deelden in alles mee als burgers, maar als vreemdeling leden ze in alles. Een vreemd land was hun vaderland, maar elk land was hun vreemd. Zij deelden hun tafel, maar niet hun bed. Ze leefden in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze vertoefden op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die. Ze hielden van allen, maar werden door allen vervolgd. Ze waren onbekend, maar werden vermoord. Ze stierven, maar werden levend gemaakt. Ze waren arm, maar maakten velen rijk. Ze kwamen alles tekort, maar hadden in alles overvloed. Ze werden onteerd, maar die onteering strekte hen tot roem. Ze werden belasterd, maar werden gerechtvaardigd. Ze werden gesmaad, maar ze zegenden. Ze werden beledigd, maar ze bewezen eer. Dat is wat we van de discipelen van de Heer doorheen de geschiedenis konden zien. De vervolging door de Joden. De vervolging door de Joden was omdat zij geloofden in de naam van de Heer Jezus Christus als Messias. Laat u niet afschrikken als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, dat vervolging u deel valt. De discipelen verheugden zich erin. We zullen daar de volgende keer nog eens wat meer bij stilstaan. Omdat dit een onderdeel is wat wij in ons geestelijk leven niet kennen. En waar we in onze westerse wereld iets te weinig over horen. Omdat wij in ons weelde- en welzijnsevangelie en de invloed die dat gehad heeft op het koninkrijk nu. Dat wij denken dat dat een vloek is. Van God voor de gemeente. Als u de Heer Jezus kent en u wordt vervolgd. Verheug u daarin. Als u voor die naam mag lijden. En als u hem niet kent, dan zult u ook niet gevolgd, vervolgd worden. Dan zult u niet gehaat worden door deze wereld. Dan zult u rustig kunnen doen wat u wilt. Want de wereld ziet u als een van uzelf, van hunzelf. Maar één dag zult u oog in oog staan met de Heer Jezus Christus. En hij zal uw leven doorzien en hij zal uw leven toetsen. En hij zal u wegen en licht bevinden. Ik kan maar één ding zeggen. Vlucht tot hem nu. Neem hem aan als uw Heer en Heiland. Vervolging zal uw deel zijn. Maar wat lazen we van de Heer Jezus? Ten jongste dagen zal ik hem opwekken. En als u de Heer aanneemt, dan bent u daarbij. Zullen we eindigen. Heer, uw gemeente is rigoureus vervolgd, is zwaar vervolgd door de Joden, wat u ook zo verteld had, Heer. Wij hebben daar niet altijd even goed zicht op, Heer, vandaar dat we er ook zelf nog eens een keer weer bij terug willen komen, Heer, een volgende keer. Maar, Heer, hoe waar zijn uw woorden gebleken, Heer Jezus? Niet alleen dat wij ze aannemen omdat ze uit uw mond komen, maar we zien het zelfs terugkomen in het boek Handelingen, waar de apostelen inderdaad de woorden van de Heer Jezus ter herinnering brachten. Dat ze voorbereid waren, dat ze niet vreemd opkeken, dat ze vervolgd werden. Sterker nog, dat ze jubelden in vreugde, omdat ze mochten lijden voor de naam van Christus. Heer, geef ons dat perspectief, als wij moeten lijden. We hoeven het niet op te zoeken, Heer. We hoeven het niet het lijden niet te verheerlijken. Maar we weten wel, Heer, dat het de kerk zuivert, ons geloof verdiept en ons vertrouwen op de Heer Jezus vergroot. Zegen hen die vervolgd worden, Heer, op dit moment. Wetende dat zij waarschijnlijk zelfs nog beter af zijn in geestelijk opzicht dan velen van ons. Heer, maak hen tot trofeeën van uw genade. Geef hen de woorden in hun mond die ze moeten spreken. Mogen zij getuigen van u. En dat er veel tot bekering mogen komen. Maar bovenal dat zij overwinnaars zijn in Christus. Heer, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze tijd. In Jezus' naam. Amen.